Goedemorgen allemaal. Wat een volle bak. De laatste keer dat ik hier stond is al even geleden, maar toen nog niet eens de helft. Ik denk niet eens een kwart wat er in de zaal zat. Fijn. Ook wel weer een beetje spannend. Zelfs het hele balkon wat vol zit. Afwijzing. Weet dat je aanvaard bent. Ik hoop dat aan het einde van deze toespraak dat helder is, dat je aanvaard bent. Niet zo lang geleden moest ik voor mijn werk naar een uithoek van de Kempen, samen met een collega, om in gesprek te gaan met een 74-jarige man. Hij wilde niet meer leven. Hij wilde dood. Zijn vrouw, met wie hij 50 jaar getrouwd was, die zat naast hem. Een foto van de kleinkinderen stond achter hem, met de kleinkinderen die naar hem keken. Maar dit waren voor deze man geen redenen om te willen blijven leven. Nee, hij wilde dood. De reden? Een jaar of wat geleden had hij zijn boerderij verkocht aan zijn dochter. En nu had deze dochter besloten deze boerderij niet meer te willen. Ze wilde hem verkopen. En dat kon deze man niet verkroppen. De boerderij waar hij zijn leven lang voor gewerkt had, al zijn ziel en zaligheid had ingestopt, welke hij had overgenomen van zijn vader en had doorverkocht aan zijn dochter in de hoop dat, werd van de hand gedaan. Had hem niet verkocht aan een andere dochter met wie hij al even geen contact meer had, al jaren geen contact meer had. En nu deze dochter. En daarboven, deze dochter zou gaan scheiden met de man waar ze mee getrouwd was, met wie ze 2 kinderen had, de kinderen van de foto. En in het dorp werd daar schande over gesproken. Maar dat was niet de belangrijkste reden. Het feit dat zijn boerderij verkocht werd, dat was de belangrijkste reden. En het liefst, zei hij, zou hij zijn dochter meenemen. Ja, zo boos. Verdrietig. Dat konden we bijna niet raken, maar toen we dat noemden, schoot hij even vol, maar vervolgens was het weer weg en was het weer boos. En ik gaf hem advies over loslaten en vergeven. Nooit van mijn leven, was zijn reactie. Afwijzing. Moeilijk thema. Pittig thema. Een breed thema, wat in heel veel situaties speelt en waar het zich voor kan doen en waar het een rol kan spelen. En afwijzing is iets wat altijd in relatie speelt tussen mensen. En tussen mensen en God. En een onderwerp waarover je heel veel kunt vinden, ook in de Bijbel. Niet direct, de term afwijzing komt niet zoveel voor, maar in de verhalen is afwijzing heel vaak een thema. En ook in het voorbeeld wat ik zojuist schetste, heb ik het woord afwijzing niet genoemd. En het speelt vol op. Deze man voelt zich enorm afgewezen door zijn dochter. Zijn levenswerk wordt zomaar doorverkocht. Hij zal zich ook afgewezen hebben gevoeld door de dorpelingen. Die hem aankeken op de scheiding van zijn dochter. Er was een dochter die geen contact meer had met deze man, met haar vader. Ook daar, vermoed ik, zal afwijzing een rol spelen. In die kamer zat ook een vrouw, 50 jaar getrouwd met deze man. En die hoort haar man heel leuk zeggen: jij bent geen reden voor mij om te blijven leven. Afwijzing? Check. Kleinkinderen op de foto. Ja, ook die worden afgewezen door hun opa, door deze uitspraak. Deze man had geen relatie met God, voor zover ik weet. heeft hij dan ook God afgewezen? Afwijzing is een thema wat veel speelt in deze wereld. Zelf, ja, heb ik het ook meegemaakt. Als je eerdere toespraken van mij hebt gehoord, heb je daarin voorbeelden gehoord. Ik zal ze niet herhalen. En ik zal ook wel eens iemand afgewezen hebben. Misschien soms bedoeld. Ik hoop heel vaak onbedoeld. En als ik zou vragen hier in de zaal, steek je hand op als je met afwijzing te maken hebt gehad, dan denk ik dat niemand zijn hand naar beneden kan houden. En in mijn werk is afwijzing ook heel vaak een thema. En ook heel vaak zonder dat de mensen het zelf doorhebben. Dat dat speelt. Daarover straks meer. Vandaag hoop ik met jullie te kijken naar wat is afwijzing nu? Waar doet het zich voor? De gevolgen. Gelukkig ook de oplossing. En ik hoop dat wat ik vandaag deel helpt in dat proces. Dat het zicht geeft. Dat je sleutels kunt krijgen. Want herkennen en erkennen van afwijzing is een belangrijke stap. Want als je die stap niet zet en je weet niet dat dat speelt, kun je ook niet de volgende stappen zetten. In het leren ermee omgaan. In relatie tot jezelf en ook in relatie tot de ander. Maar wat is afwijzing nu? Waar hebben we het eigenlijk over? Het heeft verschillende betekenissen. Google weet raad. Maar om enkele te noemen, afkeuring of veroordeling. Uitsluiting, verwerping of weigering. En het gaat over een persoon. Daar hebben we het vandaag over. Afweigeren of het afwijzen, het verwerpen van iemand. En zoals ik al gezegd had, dat maakt dus dat afwijzing altijd in relatie plaatsvindt. Relatie tussen jou en de ander. Relatie tot jezelf. Of in relatie tot God. Die drie. Jezelf, de ander en God. Daarin speelt afwijzing. En maar al te vaak, misschien zelfs altijd, zijn die met elkaar verbonden. Eén leidt tot het ander. Afwijzing van de ander leidt tot afwijzing van jezelf. Afwijzing van jezelf leidt tot afwijzing van de ander. En daarmee ook afwijzing van God. En omdat het in relatie met anderen zich voordoet, is de impact ervan ook behoorlijk. Maar er zit wel verschil. Afwijzing in het verkeer, wat ik zelf wel ervaar als mensen mij afsnijden of als ze niet hard genoeg doorrijden, als ik haast heb, is echt anders dan afwijzing hier in de kerk door een broeder of door een zuster. En afwijzing bij de supermarkt, als jij net in de rij wil aansluiten en iemand is je net voor en doet alsof hij jou niet ziet, is anders dan wanneer je ontslagen wordt op je werk, als je daar 30 jaar trouwe dienst hebt bewezen. Afwijzing in relatie met een vriend of een vriendin is pijnlijk. Maar het is echt anders als het je vrouw of je man betreft met wie je getrouwd bent. En afwijzing op school door een medeleerling of door een leraar of lerares, heeft impact. Maar minder impact dan als het je vader of je moeder is. En in al deze voorbeelden is het wel goed om te beseffen. Want ik haalde net even aan in het verkeer, als mensen mij afwijzen, ik kan het zo voelen dat ik afgewezen word. Maar of ze mij ook afwijzen, dat is de vraag. Ik weet niet wat de bestuurder van plan is. Soms heb ik het idee dat, Maar het kan ook aan mij liggen dat ik het zo ervaar. En het is geen afwijzing. En dat kan ook in al die andere situaties zo zijn. Dat je het ervaart als afwijzing, maar dat het dat niet is. Daarover straks nog meer. Maar kortom, hoe belangrijker de persoon is, hoe belangrijker de relatie is voor jou, hoe dieper de impact is van afwijzing. En het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen, maar de impact in het gezin waar je opgegroeid bent, je vader, je moeder, die impact is het grootst. Ook in de Bijbel lezen we meer dan genoeg voorbeelden waarin afwijzing een rol speelt. Ik had er 9 opgeschreven en degenen die mij tegen hebben gelezen, die zeiden, nou doe er maar wat minder. En ik had er nog makkelijk 10 bij kunnen schrijven. In Genesis 29 lezen we het verhaal van Jacob. Die net zijn vader heeft bedonderd en de zegen krijgt. En hij vertrekt en hij komt uiteindelijk bij Laban terecht, zijn oom. En daar ontmoet hij Rachel. En hij vindt Rachel wel heel erg leuk. Zo leuk dat hij met haar wil gaan trouwen. En dan wil hij zo graag dat hij 7 jaar werkt om haar te mogen trouwen. Best wel een grote verliefdheid. 7 jaar werken voor. Ik durf nu te zeggen dat ik dat ook had gedaan voor mijn vrouw. Maar goed, na 7 jaar gaat hij trouwen. En de volgende ochtend komt hij erachter. Het is niet Rachel die naast mij ligt. Daar kan je van alles over bedenken. Hoe dat komt dat hij dat niet weet. Maar goed, daar ligt Lea, de zus van Rachel. En Jacob is op zijn zachtst gezegd niet zo blij. Ik kan me ergens ook voorstellen, maar hoe moet dat geweest zijn voor Lea? Dan lig je naast een man, je vader heeft eigenlijk gezegd, nou ja, ga jij maar eerst. Misschien vanuit de gedachte, anders komt er nooit meer een man voor jou. Ik heb geen idee. Zal ze dat gevoeld hebben? Ik denk het wel. En heeft ze geweten dat Jacob minder van haar hield dan van Rachel? Ja, het staat in de Bijbel. Ze wist dat ze minder geliefd was door. En dan ontstaat er een soort strijd tussen Lea en Rachel over wie de meeste kinderen kan krijgen. En dan het liefst nog jongens. En Lea wint die strijd. Maar Rachel krijgt ook een zoon, Jozef. En je ziet die strijd tussen die twee zussen. En ik denk dat onderliggend afwijzing. Je leest het niet vanaf Genesis 29 en verder leest, maar het woord afwijzing staat er niet. En toch weet ik, dat heeft daar gespeeld. En het bijzondere is, of het opvallende is de zonen van Lea en de zoon van Rachel, die herhalen het liedje eigenlijk. Want dan krijg je het verhaal van Jozef en zijn broers. Jozef, die meer geliefd was door zijn vader dan de andere broers. Dus die broers voelen zich afgewezen door hun vader. En wie krijgt daarvan het probleem? Jozef. Zijn broers mochten Jozef niet. En ze wezen hem af. En hoe? Er was er eentje die gelukkig zei, nou laten we maar niet doden. Maar dat was wel de intentie van de broers. Om Jozef een kopje kleiner te maken. Jozef wordt verkocht als slaaf. En komt in het huis van Potifar terecht. En daar doet hij het heel goed. Hij werkt zich op. Hij is betrouwbaar. Hij werkt hard. En dan komt daar de vrouw van Potifar. Die wil iets met hem. Hij niet met haar. Hij is betrouwbaar. Zij voelt zich afgewezen door Jozef. Hij wil mij niet. En haar reactie is haar man roepen en zeggen, deze slaaf die zit aan mij. En Jozef verweert zich niet en komt uiteindelijk in de gevangenis terecht. Afwijzing op afwijzing op afwijzing. Uit Jacob komt een heel volk voort. Israël. Het volk Israël. En in Jeremia lezen we iets over de afwijzing van het volk Israël en de reactie van God. Jeremia 2, vers 2. Daar staat, ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heer, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn. In een land waarin niet wordt gezaaid. Vers 5. Zo zegt de Heer. Wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden? Dat zij zich ver van mij hebben gehouden. Dat zij achter nietige dingen aan zijn gegaan. En zelf nietig zijn geworden. Vers 7. Ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten. Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u mijn land en hebt u mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. De priesters zeiden niet, waar is de Heer? En zij die de wet hanteerden, kenden mij niet. De herders kwamen in opstand tegen mij. En de profeten profeteerden namens de Baal. Ze gingen achter dingen aan die niet eens van nut zijn. En dan in vers 11. Heeft een volk ooit goden ingeruild? En het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk zijn eer ingeruild voor wat niet van nut is. Ontzet u hierover, hemel. Huiver. Wees zeer ontsteld, spreekt de Heer. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken, die geen water houden. Toen ik dit voor de eerste keer las, was ik onder de indruk van de emotie die je erin terugvindt. Ontzet u hierover. Het is geschokt, aangeslagen. Dit is de reactie van God op het volk dat hem afwijst. En dan hebben we nog het Nieuwe Testament. En dan lezen we over Jezus. Ja. Die heeft ook heel wat afwijzing meegemaakt. We zongen net een liedje. Jezus is te gek. Zijn broers lieten het woordje te weg. En ze zeiden, Jezus is gek. Toen hij beweerde de zoon van God te zijn. Of toen dat naar voren kwam. Hij werd er afgewezen door zijn broers. En zoals we hier zitten in de zaal. Of misschien zoals ik hier sta. Gaat voor mij ook op dat ik hem verworpen heb. Nu niet meer. Maar. En we lezen in Jesaja 53, vers 3. Dat is een stukje wat gaat over Jezus. Dan staat hij, dat is Jezus, was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Of ook wel verworpen door de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En uiteindelijk kwam Jezus voor Pilatus en voor het volk. En mochten ze kiezen. Jezus of Barabbas. Jezus die alleen maar goede dingen deed. Mensen hielp. Mensen genas. Mensen bevrijdde. En aan de andere kant een moordenaar. Iemand die mensen een stem geeft. Iemand die mensen het zwijgen oplegt. En wie kiezen ze? Barabbas. afwijzen. En in al deze voorbeelden is afwijzing, de gevolgen daarvan zijn meer of in mindere mate zichtbaar. Het doet pijn. Maar wat zijn nu dan deze gevolgen? En het lastige is dat afwijzing niet vaak, of vaak niet, bijna nooit leidt tot een zichtbare wond. Als je iemand een map verkoopt, en als het maar hard is, dan zie je iets van een afdruk of een blauwe plek. Maar bij afwijzing is dat niet zichtbaar. Je kunt niet zo makkelijk aanwijzen waar de pijn zit. En het is vooral een psychische of een geestelijke wond. En de ernst is dus vaak niet zichtbaar, tenminste niet in het begin. Uiteindelijk, als er niks met afwijzing gedaan gaat worden, wordt het wel zichtbaar. Maar dan in het gedrag. In het gedrag van jou. Van mij. Het kan zomaar zijn dat de gedachten die jij over jezelf hebt heel negatief worden. Als je afgewezen wordt, je doet er niet toe, je hoort er niet bij, je wordt niet geaccepteerd. Dan kan je negatief gaan denken over jezelf. Niemand ziet mij. Niemand hoort mij. Niemand denkt dat ik er toe doe. Ik ben niet geliefd. En als je zo over jezelf denkt, als je jezelf zo afwijst, ga je waarschijnlijk er ook naar gedragen. Je gaat je terugtrekken. Je bouwt muren op. Om te voorkomen dat je nog een keer afgewezen wordt. En als je muren optrekt, dan word je eenzaam. En in eenzaamheid krijgen de gedachten die jij hebt geen tegenspraak meer. Dus het wordt nog meer waarheid. En als je zo voelt, kan je gaan verdoven door het minder te voelen. Alcohol, drugs, seks. En je komt erachter dat dat niet werkt. Dat helpt niet. Daar even, want je voelt het dan niet. Maar zodra het uitgewerkt is, is het er weer. En van eenzaamheid, en dat komt somberheid. Er komt misschien een depressie. Of in ieder geval sombere klachten. En van daaruit kom je terecht in hopeloosheid, wanhopigheid. En uiteindelijk is er nog maar één uitweg, denk je. Ik stap uit het leven. Ik wil er niet meer zijn. En dit proces, wat ik nu noemde, dat zijn mensen die zijn naar binnen gericht. Die houden het allemaal voor zichzelf, die afwijzing. Intern noemen we dat. En het zal jullie niet verbazen, maar dit zijn vaak de vrouwen. Er zijn ook mannen, let wel, die ook intern gericht zijn. Maar het zijn vaker de vrouwen. Als je intern kan richten, kan je dus ook extern richten. Nou, je voelt je niet geliefd. Ik ben niet geliefd. Dan zullen jullie het weten ook. Ik zal zorgen dat wat ik over mezelf denk, dat jullie daar gelijk in krijgen. En ik heb aan alles en iedereen. Doe jij mij pijn? Dan doe ik jou pijn. Letterlijk. Sta je mij in de weg? Dan ga ik jou in de weg staan. Aanval is de beste verdediging. En voor je het weet, ga je zover dat je anderen dood wenst. Of niet alleen wenst, maar ook de daad bij het woord voegt. Denk aan Jozef en zijn broers. Ze wensten hem dood en ze wilden hem eigenlijk ook doodmaken. En er zijn nog meer van dit soort voorbeelden in de Bijbel te vinden. Afwijzing. En hierin gaat het echt op. Beschadigde mensen beschadigen mensen. Jeetje. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar dit onderwerp raakt mij wel. Ik maak het veel te veel mee in mijn werk. Mensen die verdrietig zijn, ontmoedigd, gekwetst, boos, verbitterd. Mensen die dood willen. Maar ik kan hier staan. Met een glimlach. Met vreugde. Omdat er ook goed nieuws is. Ik wil graag met jullie kijken naar wat doen tegen afwijzing. Want er is herstel mogelijk. Het tegenovergestelde van afwijzing is aanvaarding of acceptatie. En in de eerdere voorbeelden die ik net noemde vanuit de Bijbel kun je iets wonderlijks eigenlijk ontdekken. De reactie van degene die afgewezen wordt. De broers van Jozef voelden zich afgewezen en wilden hem dood hebben. Jozef voelde zich afgewezen, werd afgewezen. Maar heeft zijn broers niet dood gewenst. Jezus werd afgewezen. Maar hij heeft ons niet dood gewenst. God werd afgewezen. Hij heeft ons niet dood gewenst. En ik denk dat het verschil is in je reactie op afwijzing, is de mate waarin jij je geaccepteerd weet. En dan vooral je geaccepteerd weten door God. En dat God ons wil accepteren, lees je door de hele Bijbel heen. Dit is wat God eigenlijk al wilde vanaf het begin af aan. In Genesis 1, vers 27 lezen we: en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En in Genesis 1, vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Ook in Spreuken lezen we iets bijzonders. In Spreuken 8, vers 31. Daar staat: mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. God wordt blij van jou. Jij bent zijn vreugde. Schepper van hemel en aarde wordt blij van jullie allemaal. Er staat: het was zeer goed. Helaas is daar zonde. Waardoor we niet meer bij God konden zijn. Maar God wil nog altijd die relatie met jou. Hij wil jou accepteren. In Psalm 27, vers 10 lezen we: want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Hele diepe afwijzing. Komma. Maar de Heere zal mij aannemen. Zal. Het gaat gebeuren. Hoe kon die psalmist dat nou weten? God heeft hem dat ingegeven. We mogen lezen in Efeze 1, vers 4. In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Een ander overbekend tekstgedeelte, overbekend verhaal, wat het verlangen van God onderstreept, vinden we in Lucas 15, de verloren zoon. Die zijn vader afwees en dood wenste door zijn erfenis op te eisen. En het verbraste aan alle dingen waarvan God niet zo blij wordt. En toen hij tot het besef kwam dat hij eigenlijk niks meer had, kwam hij terug, wilde hij terug naar zijn vader. En je zou kunnen bedenken dat deze vader reageerde zoals de man waar ik het verhaal mee begon. Ik wil niks met die jongen van doen hebben. Ik wil uit het leven stappen. Maar nee. Deze vader, die zag zijn zoon aankomen en hij stond op. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Ik weet niet of deze vader elke dag op de wacht stond in de hoop zijn zoon terug te zien. Maar hij stond er, hij zag hem al van verre aankomen. En de impact van afwijzing, die lezen we naar mijn idee ook in vers 24. Waar de vader zegt, want deze mijn zoon was dood. Dat is wat afwijzing met je kan doen. Je kan er geestelijk, lichamelijk, fysiek dood aan gaan. Misschien niet letterlijk. Soms ook letterlijk, maar ook figuurlijk. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar die zonde is daar nog, dus er is wel iets nodig. En dat brengt ons bij het kruis. Het verlossingswerk van Jezus, waar we net ook al over nagedacht hebben, waar we bij stilgestaan hebben. Daar waar we vergeving vinden van onze zonde. Daar waar Jezus alles omdraaide. Jesaja 53 heb ik net vers 3 gelezen. In vers 4 staat, voorwaar, onze ziekten heeft Hij, dat gaat over Jezus, op zich genomen. Onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Jezus roept uit, Eli, Eli, lama sabachthani, aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Of hij afgewezen werd door zijn vader, zich afgewezen voelde, weet ik niet. Lezen we ook niet. Maar hij moest verlaten worden, zodat wij geaccepteerd konden worden. En als je beseft wat dit betekent. Als je beseft wat dit betekent, dan kun je denk ik de eerste stap zetten. Naar herstel. Naar acceptatie. Want als je beseft wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, dan ben je in staat om anderen te vergeven. Door de personen die jou afgewezen hebben. Vergeving. En niet alleen de ander vergeven, maar ook jezelf vergeven. Jaap heeft hier eerder over gesproken, enkele maanden terug. Dus als je dat nog niet gehoord hebt en je denkt, hoe gaat dat dan afwijzing? Nou, luister die toespraak terug. Er is ook een boekje van Philip Nunn, ook onderdeel van onze gemeente, die hier ook over geschreven heeft. Ook een erg mooi boekje over dit onderwerp. En straks aan het einde van de dienst is er een gebedsteam en kan je voor je laten bidden als dit een thema is in jouw leven. Maar zet stappen als er iets te vergeven valt. Want ook hierin is Jezus ons grote voorbeeld. Op het moment dat iedereen zich tegen hem keerde, dat hij afgewezen werd, dat hij vernederd werd, dat hij geslagen werd. Ik geloof dat als hij dit deed, dat alles weg was. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Enkel liefde. Enkel liefde. En ik denk dat Jezus dit kon doen, omdat hij zich 100% geaccepteerd wist door zijn vader. Vergeving helpt om de impact van afwijzing te verminderen. En vanuit hier kun je een volgende stap zetten. En dat is het afleggen van allerhande negatieve emoties. Bitterheid, wrok, haat, breng ze bij het kruis. Spreek die emoties uit bij het kruis. Het kruis, daar waar Jezus alles omkeerde, daar waar alles veranderde. En daar waar die negatieve emoties omgezet kunnen worden in blijdschap, in vreugde. We lezen dat ook in Psalm 37, vers 4. Schep vreugde in de Heere. Daar moet je je vreugde halen. En dan zal Hij geven wat je hart verlangt. En iedereen hier in deze zaal verlangt ernaar geaccepteerd te worden, geliefd te zijn, ertoe te doen. En bij God doe je ertoe. Ben je geaccepteerd en ben je geliefd. dit offer moet je wel accepteren. Jij moet accepteren dat dit waarheid is. Dat je door God aanvaard bent, dat je door God geaccepteerd bent. God houdt van jou. God houdt van jou. God heeft jou lief en wil jou in zijn gezin. Hij gaf zijn zoon voor jou. Jezus is aan het kruis gegaan en dacht daarbij aan jou. En als je dit accepteert, als je meer en meer beseft, deze waarheid, dan denk ik, weet ik, dat het volgende waarheid zal worden in jouw leven. Dat lezen we in Efeze 3, vers 14. Er staat, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden, door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Lange tekst, moeilijke tekst misschien wel. Maar als je dus beseft wat God voor jou gedaan heeft en hoe graag hij jou wil, hoeveel hij van jou houdt, dan ga je in zijn liefde wortelen en gefundeerd raken. Dat betekent je staat stevig. En je zult nog wel eens afgewezen worden misschien, maar het raakt je niet. Want je bent geworteld en gefundeerd, je staat stevig. En door zijn rijkdom word je dan ook met kracht gesterkt. En ga je niet met afwijzingen reageren, maar ga je met liefde reageren. Richting de ander en richting jezelf. Mocht je denken, waar heeft hij het allemaal over? Dan hoop ik dat jullie één ding onthouden. Gods liefde overstijgt elke vorm van afwijzing. Valerie. Valerie wil graag een getuigenis delen rondom dit thema. En als ze dat gedaan heeft, zal ik daarna nog een gebed willen uitspreken.
Dankjewel. Afwijzing was de rode draad door mijn leven heen. Het begon al in mijn jeugd. Ik groeide op in een gezin waar veel spanningen aanwezig en agressie aanwezig was. Voor mijn vader was er altijd wel een aanleiding om ruzie te maken. Extreem geweld was regelmatig aan de orde. Hierdoor leefden we allemaal in ons eigen wereldje. Over gevoelens werd niet gepraat of was door alle spanningen niet meer mogelijk. Ik werd angstig voor heel veel dingen en werd een buitenstaander op school. Want ik durfde niemand echt dichtbij me te laten. Ik werd het stoere meisje wat van zich afschreeuwde en sloeg en bijna altijd straf kreeg. Van binnen werd ik steeds eenzamer. Ik vond troost in emotie eten en ging al heel jong drugs gebruiken om mijn pijn te verzachten en angsten en onzekerheden te dempen. Op mijn 15e kreeg ik een relatie met een voor mij stoer en daardoor veilig ogende man. Helaas bleek het tegendeel waar. Hij was erg agressief en dominant, maar dat voelde ook weer vertrouwd. Want dit was ik gewend. Mijn eigen waarde nam nog meer af, totdat ik op mijn 20e zwanger raakte. Dat was voor mij een groot keerpunt. Ik besefte dat als ik in deze relatie zou blijven, mijn kind dezelfde jeugd zou krijgen als ik. Ik heb de cirkel doorbroken. Ik ben gevlucht naar Eindhoven, 50 kilometer waar ik vandaan kwam. Een nieuwe periode in mijn leven begon. Ik ontmoette mensen die met hun toekomst bezig waren, die net als ik net een kind hadden. Maar mijn angsten en onzekerheid ging daar niet mee weg. Hoe lief mijn vrienden ook waren. Ook het alleen opvoeden van mijn zoon vond ik een pittige taak. Want hoe geef je liefde? Grenzen aangeven en consequent zijn kende ik niet. Alleen maar hoe je situaties met agressie oplost. Ik zocht psychische hulp en wilde zelf een diagnose zodat ik het kon kaderen. Kon begrijpen dat ik niet zomaar gek zou zijn, maar dat het een naam had. De hulp heeft me leren structureren van gedachtes en dat ik niet alles zomaar in moet vullen vanuit aannames. Maar diep van binnen bleef ik de pijn voelen. Al van jongs af aan dacht ik om niet meer te willen leven. Totdat ik op mijn 24ste zo vastliep dat er geen andere optie meer overleek. Het leven was zo zwaar voor me geworden. Ik en iedereen zou beter af zijn zonder mij, dacht ik. Op dat moment hoorde ik een stem in de woonkamer. Gods stem. Je moet voor je laten bidden. Bidden, dacht ik, die is gek. Ik wilde nooit iets met geloof te maken hebben, want als er een God bestond, had ik niet zo'n onveilige jeugd gehad. Zelfs voor de cadeaus wilde ik geen communie doen. Zo stellig was ik als kind. De stem hield aan. Maar je hebt alles al geprobeerd. Wat houdt je tegen? Wow, die kwam binnen. Ik dacht aan mijn zoon. Voor hem moest ik het proberen. Voor mezelf vond ik het niet de moeite waard, maar mijn kind was voor mij de aanleiding. De stem gaf me precies aan dat er op de 5e verdieping waar ik toen woonde iemand op bezoek was die christen is. Verward van wat er gebeurd was, ben ik naar haar toegegaan. Ze heeft voor mij gebeden, voor bevrijding en dat ik mensen tegen zou komen die gelovig zijn of bij een kerk terechtkom. Eerlijk gezegd dacht ik nog steeds van binnen, ik ga echt niet naar een kerk. Mijn beeld was van een oude pastoor die in een taal sprak die ik niet kon volgen. Mijn zoon zei na het bidden, mama, we zouden toch nog naar de speeltuin gaan? Naar de splinter. Maar het was september en de splinter was dicht. Maar ik had zoiets, nou, dan gaan we maar naar het buitenstukje. Nou, het regende, splinter was dicht, maar we gingen. De enige die daar waren, waren twee stellen die net in die week vanuit Katwijk naar Eindhoven zijn verhuisd om mensen dichter bij God te brengen. Ze wisten zelfs niet eens van elkaar dat ze naar de speeltuin gingen. Bij hun thuisgemeente heb ik heel veel over het geloof geleerd, over Gods liefde, maar zeker ook ervaren hoe de duivel weer probeert te roven. Maar door Gods onvoorwaardelijke liefde en kracht sta ik nu hier. Hij heeft mijn hart verzacht. Ik heb pijnen en angsten los mogen laten, anderen maar ook mezelf mogen leren vergeven en mijn identiteit vernieuwd naar het beeld van hoe hij naar mij kijkt. Was het altijd makkelijk? Zeker niet. Regelmatig kwamen oude stemmetjes weer naar boven. Je kan het niet, je hoort er niet bij. De leugens die ik destijds aangenomen had als waarheid. Het was ontzettend spannend om voor mijn gevoel de controle los te laten en in Gods handen te leggen. Maar de liefde en rust die ik voelde als ik weer bij God terugkwam, werd sterker en sterker. De echte waarheid openbaarde zich steeds meer. Ik weet nu dat ik alles aan hem mag geven. Dat ik het niet alleen hoef te doen en dat hij echt voor me zorgt. Op manieren die ik van tevoren niet had kunnen bedenken. Hij wijst mij niet af, maar wil het beste voor me. Jezus gaf zijn leven voor mij, maar ook voor jou. Dank je wel.
Bijzonder is, dat hadden wij niet van tevoren afgestemd. Ja, wel dat zij deze toespraak of deze getuigenis zag. Maar zij stuurde mij gisteren het verhaal en ja, ik vond het heel bijzonder. Dankjewel. Mag ik bidden? Trouwe God, liefdevolle Vader. Jezus, onze redder, dank u wel. Vader, u bent betrokken bij een ieder van ons. U kent ons leven, u kent ons hart, u kent onze gedachten. U hebt ons gemaakt, u kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En u was erbij, en u bent erbij, ook op die momenten. Waarin wij misschien denken, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? Waarom doet u niks? U bent daar. En ondanks dat wij het niet snappen, of dat ik het niet snap, wil ik u danken voor uw liefde. En wil ik uitspreken dat ik weet dat u liefde bent en dat u rechtvaardig bent, ook al snap ik het niet. U bent erbij en u hebt ons lief en u houdt van ons. En u wil ons onderdeel laten zijn van uw gezin. Heer, we mogen uw kinderen zijn door het werk van Jezus aan het kruis. En daar dank ik u zo voor die liefde. Dat u niet hebt gereageerd, Heer, zoals wij dat misschien zouden doen in onze afwijzing vanuit pijn. Maar dat u hebt gereageerd vanuit liefde. Omdat u wist dat de Vader u accepteerde. Heer, we komen zo bij u. Met onze pijn. Met onze gebrokenheid. Heer, we willen het zo voor u neerleggen. Heer, en als er mensen zijn die het misschien niet eens weten of beseffen dat er iets van afwijzing speelt. Heer, wilt u dat dan duidelijk maken? Misschien op dit moment, of eerder al tijdens de toespraak, Heer. Wilt u ogen openen, harten openen. Zodat ze het gaan erkennen en herkennen. En dat ze stappen kunnen zetten in vergeving en het afleggen van emoties. Om te putten bij u, de bron van alle vreugde. Heer, maar al te vaak maken we onze eigen goden waterbakken die geen water behouden. Heer, dank u wel dat we bij u terecht mogen als onze bron die nooit opdroogt. De bron van eeuwig leven. Heer, ik wil zo bidden, Heer, voor de mensen hier in de zaal, ook voor mezelf. Dat we ons geworteld mogen weten, ons gefundeerd mogen weten in uw liefde. En dat we vanuit die wetenschap ook gekracht en gesterkt mogen worden in deze wereld. Om uw liefde uit te dragen naar de gebroken mensen om ons heen. Vader, ik dank u dat uw liefde alle afwijzing overstijgt. Amen.